Goedenavond, lieve mensen. Fijn dat u er bent. En dat we samen kunnen aanbidden. Ik wil met u lezen uit de Bijbel, uit het boek Micha. Het is een beetje moeilijk vinden in je Bijbel. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha. Het is ongeveer halverwege de kleine profeten. Het is ongeveer op... Het is al bijna 4/5 van je Bijbel. Daar ongeveer vind je Micha. En dan de laatste verse van het boek Micha. En het is vandaag Israëlzondag, dus ik wil zo meteen ook beginnen met een en ander te zeggen over Israël. Maar daarna willen we vooral nadenken over de God van Israël. Dus ik preek niet vooral over Israël, maar zal er wel een en ander over noemen. Maar we denken vooral na over hem, over de Heere God. Micha 7 vers 18. Micha 7 vers 18 begint met: wie is een God als u? Dat vind ik zo mooi. Wie is een God als u? Micha 7 vers 18. Wie is een God als u? Die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover, ik kom daar straks op terug. Israëlzondag is in 1949 ingesteld in de Nederlands Hervormde Kerk. Dat wil zeggen al bijna 80 jaar. Dit is dan al de 76ste keer, als ik het goed uitreken. Dat dus in de protestantse moederkerk, om het zo maar even te zeggen, dat er op deze zondag, één zondag in het jaar, specifiek wordt nagedacht, speciaal wordt nagedacht over onze verbondenheid met Israël. Na de oprichting van de staat Israël is dat dus ingesteld. En heel veel kerkgenootschappen hebben besloten om dat voorbeeld te volgen. En sindsdien is dat dus al vele jaren traditie in Nederland om die Israëlzondag te houden. En ik denk dat dat een goede zaak is. Natuurlijk is het eigenlijk zo dat je kunt niet uit de Bijbel preken zonder bij Israël bepaald te worden, want alles in de Bijbel gaat over Israël. Het beschrijft allemaal wat er binnen Israël is gebeurd. Dus je kunt eigenlijk niet zonder Israël überhaupt bij elkaar komen als je bij elkaar komt om te luisteren naar de Bijbel, naar Gods woord. Maar om toch dan ook na te denken over hoe verhouden wij ons nou tot dat volk van de Bijbel? Hoe verhouden wij ons tot het volk van Israël? Want daar is natuurlijk heel veel misgegaan. De christelijke kerk heeft een eeuwenlange geschiedenis en traditie van demoniseren van het Joodse volk, van antisemitisme, van willens en wetens afsnijden van de Joodse wortels, van het evangelie. Een soort ontjoodsing van Jezus, zou je ook kunnen zeggen. Van Jezus een heiden maken en Jezus helemaal loskoppelen van Israël. En dat is fout. Mijns inziens, dat heb ik misschien al vaker op deze plek gezegd, is dat de grootste en de meest langdurige dwaling binnen het christendom. Dat christenen, niet joden die in Jezus, in de Joodse Jezus zijn gaan geloven, niet joden die in de Messias van Israël zijn gaan geloven, zich hebben gekeerd tegen het volk waar het allemaal vandaan komt. We mogen niet Jezus en Israël van elkaar loskoppelen. Misschien even het volgende dat dat ook duidelijk maakt. Ik ben jaren geleden geweest in Bethel, het Bijbelse Bethel. Bethel, dat ligt boven Jeruzalem. Dat is nu een archeologische site. Ik weet eigenlijk niet of er ook een modern Bethel is, dat weet ik niet, maar wij waren op een plek waar het vroegere Bethel was. En daar had Jacob zijn droom ook gekregen van die ladder, weet je wel. En toen was daar een spreker en die ging even door over Jacob en dat Jacob Israël werd. En toen zei hij iets over de naam Israël. En dat vind ik Dat is eigenlijk heel openbarend, dat was nieuw voor mij. En wat zei hij daar? Hij zei, de naam Israël heeft twee stamwoorden in de naam. Het woordje El, dat is duidelijk, dat is God natuurlijk. We weten allemaal dat El God betekent. Maar het andere stamwoord wat zit in de naam Israël is het Hebreeuwse werkwoord Sar. En dat betekent strijden, hè? Dus Jacob streed met God. Dus daarom werd hij Israël die met God heeft gestreden. Maar het woord Sar betekent niet alleen strijden, het betekent ook regeren of vorst zijn. Dus eigenlijk betekent Israël, hè, als we denken aan Jacob die Israël werd, dan is Jacob onderwerp en de Heere God leidend voorwerp. Jacob heeft met God gestreden. Maar je kunt ook onderwerp en leidend voorwerp omdraaien. En dan betekent Israël gewoon God strijdt of God regeert of God is vorst. Dat is wat Israël betekent. Dat zit ook natuurlijk in het hele verhaal van Jacob die met God streed en dan mank ging aan zijn heup, dat hij geslagen werd op de sterkste spieren eigenlijk die ons lichaam kent. De heup zijn de sterkste spieren van ons lichaam. En hij werd daar geslagen zodat hij een soort van zwak werd. En hij werd dus iemand voor wie God zou gaan strijden. God strijdt voor jou, Jacob. Israël, God strijdt voor jou. Dus de naam Israël betekent God strijdt, God regeert, God is vorst. Het betekent eigenlijk God geeft de overwinning en de redding. En wat betekent de naam Jezus? De Heere redt. Dus het punt dat ik wil maken is dit. Dat in feite de naam Israël en de naam Jezus of Yeshua in het Hebreeuws in wezen dezelfde betekenis hebben. Israël, God strijdt voor jou, Jacob. Jezus, de Heere is je redder. De Heere redt. En in dat opzicht, of daaruit, kunnen wij ook heel duidelijk concluderen. We mogen Israël en Jezus niet uit elkaar trekken. Jezus hoort bij Israël. En Israël hoort natuurlijk bij Jezus. Jezus is nog steeds de Messias inderdaad van Israël. Hij is de koning van de Joden. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, hij is de zoon van David. En zo kan ik wel even doorgaan. We mogen niet van Jezus een Jezus maken die niks met Israël heeft. Misschien nog even het volgende in het verlengde daarvan. Ik had van de week een heel mooi gesprekje met een broeder in Baarn. Ik was donderdagavond in Baarn. Toen was het inderdaad Grote Verzoendag, waar al aan gerefereerd is. Dat was het einde van Grote Verzoendag, toen de zon onderging op donderdag. En er was een viering in Baarn als afsluiting voor een grote verzoendag. En ik heb daar gesproken. En toen had ik daarna een gesprekje met een broeder die zei, vroeger had ik helemaal niks met Israël. Ik zag helemaal niks ten aanzien van Israël. En het enige wat ik dacht, dat was van, kijk, het gebeurt allemaal door de kerk. En de kerk is het volk waardoor God werkt in deze wereld. En de kerk, het lichaam van Christus, is het centrum van Gods aanwezigheid en Gods handelen in deze wereld. En de enige visie die ik had voor Israël en de Joden is dat de Joden en Israël zich bij de kerk moeten voegen. De Joden moeten ook lid worden van de kerk. De Joden moeten ook christen worden, bij wijze van spreken. De Joden moeten tot geloof in Jezus komen. Dat is het enige eigenlijk wat ik dacht ten aanzien van Israël en de Joden. En dat proef ik nog steeds bij heel veel christenen. Ik merk bij heel veel christenen dat de enige visie die ze hebben voor Israël is, Joden moeten tot geloof in Jezus komen. Dat ontken ik niet vanavond, dat nodig is. Maar toen zei deze broeder tegen mij, er was iemand die mij erover ging, met mij ging praten. En ik heb veel met die persoon gesproken. En langzaamaan ben ik het echt anders gaan zien. En ik vond dat hij dat zo goed verwoordde. Hij zei, ik heb ontdekt vanuit de Bijbel dat Israël eigenlijk het epicentrum is van Gods handelen in deze wereld. De hele Bijbel nogmaals gaat over de geschiedenis van Israël. Alles wat wij al aan heil hebben ontvangen in deze wereld is door Israël gekomen. Bijna alle mensen die je in de Bijbel tegenkomt en wie je in de zondagsschool aan de kinderen en op zondag vanaf alle kansels wereldwijd gesproken wordt vanuit de Bijbel, alle personen die daarin aan de orde komen zijn allemaal Israëlieten. En als de Bijbel het heeft over de toekomst en over de heerlijkheid die gaat komen in deze wereld, over het koninkrijk van God dat gaat komen in deze wereld, wat er nog gaat gebeuren van zegen die vanuit de hemel op aarde zal neerdalen. Als God nog meer zijn heerlijkheid gaat openbaren. Wat zegt de Bijbel wat het goede nieuws is? Dit is een Maranatha-samenkomst. Het goede nieuws is de wederkomst van Jezus. Wij prediken het goede nieuws van dat Jezus de komende koning is. Dat hij terug gaat komen in deze wereld. Wij verwachten de Messias. Dat is wat er gaat gebeuren in deze wereld. En die komst van Jezus en de komst van het koninkrijk staat natuurlijk weer niet los van Israël. Dus eigenlijk is Israël, iemand heeft ook wel eens gezegd, en ik wil u een beetje prikkelen om hierover na te denken. Maar Israël is eigenlijk de drager van de geschiedenis van deze wereld. En Israël is het epicentrum waardoor God werkt in deze wereld. En dan moet je bekijken dat wij als heidenen, wij als niet-joden, wij zijn gaan geloven in de God van Israël. Wij hebben de schriften van Israël ontvangen. Oude Testament en Nieuwe Testament zijn de schriften van Israël. Eén en al door Israëlieten geschreven. Wij zijn gaan geloven in de Joodse Jezus. Wij beleiden de Joodse Messias als onze verlosser. Jezus, de Heere, redt. Wij geloven in de God van Israël. De Heilige van Israël is onze God geworden. Dat wij als heidenen deel zijn gaan krijgen aan het heil dat God geeft door Israël, dat impliceert een andere beweging dan ik zojuist heb gezegd. Want heel veel christenen denken, wij zijn het epicentrum van Gods handelen en Joden moeten zich bij ons voegen. Maar de Bijbel zegt eigenlijk dat God vooral door Israël werkt en dat wij als heidenen deel krijgen aan dat heil dat door Israël in deze wereld is gekomen en komt en zal komen. Dat impliceert dus een beweging van heidenen richting Israël. Daarmee wil ik niet zeggen dat wij Joods moeten worden. Zo moet je me niet horen vanavond. Ik zeg niet dat wij op de Joodse manier de dingen moeten gaan doen. Of dat wij Joden moeten worden. Of dat wij Joodse wetten of feesten moeten gaan vieren. Maar ik zeg wel dat wij zicht moeten hebben op Gods blijvende roeping en uitverkiezing van Israël. En dat is dus wat die broeder van de week tegen mij zei. Ja, mijn hele denken is veranderd. En daarom die Israëlzondag. En dat Israël de drager van de geschiedenis is. Dat Israël een apart volk is. Dat Israël niet een gewoon volk is in deze wereld. Nou, dat hebben de kranten van de afgelopen 2 jaar ons ook wel duidelijk gemaakt, denk ik. Ik zeg de laatste tijd wel eens, als je nu als christen nog steeds beweert dat het volk van Israël of het land van Israël een heel gewoon land en volk is zoals de rest van de wereld, dan heb je wel een beetje oogkleppen op. Dan heb je echt een beetje je kop in het zand ten aanzien van alleen al de actualiteit. Want ik kwam 2 weken geleden nog een bericht tegen van Hillel Neuer. Dat is een Jood die de media ook bijhoudt en kijkt. Oh ja, hij is een Jood die vooral kijkt naar wat er in de Verenigde Naties gebeurt. En hij heeft gepost dat de afgelopen 10 jaar hebben de Verenigde Naties 187 resoluties tegen Israël aangenomen. Er staat een staatje van alle landen waar tegen de VN, de Verenigde Naties, resoluties tegen een land hebben aangenomen. Israël, 187 resoluties. Dat wil dus zeggen gemiddeld 18, 19 per jaar. En tegen alle andere landen bij elkaar, meer dan 200 andere landen, waaronder Noord-Korea en Iran en Jemen en Sudan en de ergste schurkenstaten die er zijn in deze wereld. Tegen alle andere landen bij elkaar opgeteld nog geen 100 resoluties. En tegen dat ene kleine landje 187 resoluties. Dat is toch niet normaal? Wat is hier aan de hand? Vanwaar? Hoe kan het dat de wereld zo ongelooflijk veel met dat ene landje bezig is? We leven in een tijd dat Israël verschrikkelijk gedemoniseerd wordt. Vandaag nog, allerlei rode lijn manifestaties. Ik heb nog niks van nieuws gelezen, want dit is mijn derde dienst van vandaag. Ik heb geen enkel moment de tijd gehad om iets van het nieuws te bekijken vandaag. Maar ik begreep dat in Amsterdam dat er allemaal mensen waren. En ik was vlakbij Rotterdam vanmorgen. Ik begreep dat in Rotterdam ook allemaal mensen de straat op zijn gegaan. Dat kerken zelfs, op Israëlzondag. Ik heb gehoord van kerken die dan een kerkdienst hebben gehouden en daarna met z'n allen naar die rode lijn manifestatie zijn gegaan vandaag. Maar dit is de tijd waar wij in leven. Weet je wel, maar het mag ons ergens ook bemoedigen, want de Bijbel zegt ook dat in het einde der tijden de volkeren zich tegen Israël zullen keren. Maar, ja, weet je, Het is belangrijk dat we over deze dingen nadenken. Dit stukje wil ik afsluiten, want ik wil over de Heere God gaan spreken. Maar ik wil het afsluiten met... Ik wil u gewoon vragen om te leren, om gewoon uw Bijbel te lezen. En gewoon te proberen om beter te kijken, meer te kijken naar wat de Bijbel zegt over Israël. En lees dan niet voor Israël de kerk. Maar laat Israël in je lezen van de Bijbel gewoon Israël zijn. Bijvoorbeeld, ik ga het zo meteen, sluit ik af met Gods trouw. U zult Jacob de trouw bewijzen. Abraham de goede tierenheid. Die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Dat gaat dus over Israël. Krijg oog voor wat de Bijbel zegt over Israël. Er staat hier dat God Jacob trouw zal bewijzen. Hier zegt de Bijbel dat God trouw is aan Jacob, aan Israël. En dat de goede tierenheid die hij heeft gezworen aan de vaderen van Israël. De belofte die hij heeft gegeven. De belofte van zegen. De belofte van leven. De belofte van nageslacht. De belofte van een land. Ga zo maar door. Nageslacht, zegen, land, allemaal Genesis 12 en al die andere beloften. Die heeft hij gezworen aan de vaderen van Israël vanaf de dagen van weleer. En aan die beloften is hij trouw. Hij is trouw aan die belofte gedaan aan Israël. En leer zo gewoon je Bijbel lezen. En bid dat je genezen wordt van je blindheid ten aanzien van Israël. Het is niet een subgebiedje. Het is niet een hobby van sommige christenen die behept zijn geraakt met iets over Israël. Het heeft te maken met het begrijpen van wat de Bijbel leert. En het heeft te maken met het begrijpen van wat we noemen het profetisch woord, waarin dit soort samenkomsten ook aandacht voor is. Wat de Bijbel zegt over de toekomst, wat er nog gaat gebeuren in deze wereld. En dat heeft weer te maken met het verstaan van het evangelie zelf. Dit is geen subgebiedje. Het vervangingsdenken, het idee wij zijn het geworden in plaats van Israël, wij zijn de drager van de geschiedenis. Het gaat allemaal om de kerk, het gaat alleen maar om de kerk. De kerk is het volk waardoor God deze wereld vooral zegent. Nou, ook dat ontken ik natuurlijk niet. Natuurlijk wordt de wereld gezegend door de kerk, maar gewoon dat hele idee van wij zijn het in plaats van Israël geworden, dat vervangingsdenken, dat heeft heel veel negatieve invloed gehad op het verstaan van de Bijbelse boodschap. Dat heeft heel veel vertroebeling gegeven van het zicht op wat het evangelie inhoudt. Hier hebben we reformatie nodig. We moeten terug naar de Bijbel wat deze dingen betreft. En dan zullen we het evangelie zelf ook veel beter weer gaan begrijpen. Maar het meest zegenrijke is om over God zelf na te denken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om Israël. Israël is niet de verlosser. Israël is ook niet het koninkrijk. Het huidige Israël is niet het koninkrijk van God. Maar het is de God van Israël die ons... Ja, die ons gelukkig maakt. Wie is een God als u, Heere? Wie is een God als u? Ik vind dat zo'n mooi zinnetje. Zo'n mooie vraag, zo'n mooie retorische vraag. O Heere, wie is als u? Niemand is als u. U bent zo uniek. U stijgt zo ongelooflijk boven alles en iedereen uit. Wie is als u? Dat mogen we ook voor onszelf. Tegen onszelf mogen we dat ook zeggen. Weet je, de Bijbel zegt... Ik wil gewoon een paar dingen zeggen over de Heere God zelf. Hij is onze vreugde. Hij is onze rijkdom. De vraag is waar wij ons nou ten diepste gelukkig mee prijzen. Ik citeer even Jeremia. Ik geloof dat het 9 vers 23 is. Daar staat, de rijken roemen niet in zijn rijkdom. Waar, ja, je roemen is jezelf gelukkig prijzen met. Wij zitten hier vanavond allemaal met iets waardoor wij onszelf vooral gelukkig prijzen. Er is bij jou en bij mij altijd iets wat bovenaan staat, waardoor wij onszelf gelukkig prijzen. Sommige mensen prijzen zichzelf gelukkig vanwege hun geld. Maar de Bijbel zegt, de rijke roemen niet in zijn rijkdom. Als je vooral jezelf gelukkig prijst omdat je geld hebt, dan heb je eigenlijk misplaatst vertrouwen als het gaat om waar je op vertrouwt om gelukkig te worden. Je moet niet vooral roemen in je geld. Prijs God voor geld, geld is nodig. En als God je veel geld heeft gegeven, dan ben je de rentmeester over dat geld, maar het is niet zaligmakend en het is niet de bron van je geluk. Het is betrekkelijk. Als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op, zegt de Bijbel. De sterke roemen niet in zijn kracht. Waar prijs je jezelf nou gelukkig mee? Sommigen van ons vanavond hier aanwezig zijn kerngezond. Je bent krachtig. Je bent fysiek, ben je sterk. En mentaal ben je sterk. Je zit lekker in je vel. Je staat lekker in het leven. Maar er staat de sterke roemen niet in zijn kracht. Waar prijs je jezelf nou vooral gelukkig mee? Is vooral je gezondheid en je fysieke kracht, waardoor je zegt, nou, dat is mijn rijkdom, daar kan ik echt mezelf gelukkig mee prijzen. Dat is misplaatst vertrouwen, want die gezondheid is kwetsbaar. Sommige van ons hier vanavond aanwezig zijn niet zo gezond. En onze kracht neemt af naarmate we ouder worden. En we zitten niet altijd lekker in ons vel. En het gaat mentaal ook niet altijd even goed met ons. Dus de sterke roemen niet in zijn kracht. Je moet niet vooral jezelf gelukkig prijzen met je eigen toestand. Met je eigen conditie, met je eigen mogelijkheden en bekwaamheden en kracht. En de wijze roemen niet in zijn wijsheid. Ik noem even drie dingen die Jeremia noemt, waardoor mensen van zichzelf kunnen zeggen, ik ben echt gelukkig. Ja, de wijze roemen niet in zijn wijsheid. Sommige mensen die zijn zo gericht op kennis en op wetenschap. En die vergaren heel veel informatie en je wordt wijs en je wordt verstandig over bepaalde dingen of je wordt een deskundige op een bepaald gebied. Dat is allemaal goed natuurlijk. Hè? Al die dingen die ik noem, geld en gezondheid en kennis, is allemaal goed. Het is niet slecht in zichzelf. Maar wat is nou waar je echt gewoon gelukkig van wordt? Wat is nou waar je echt vrede in vindt? Waarvan je echt diep van binnen kunt zeggen, ik ben zo geweldig blij gewoon. En ik ben dankbaar en ik roem en ik prijs mijzelf gelukkig. Dus al wist je alles wat er te weten is, dan nog is het niet het juiste om vooral in te roemen. Dan zegt de tekst, maar wie roemen wil, roemen hierin. Dat hij mij kennen, zegt de Heer. Het kennen van de Heere God. Kennen is hem kennen. Dat impliceert ook gewoon zicht hebben op wie hij is. Daarom zijn we hier vanavond bij elkaar gekomen. Wie is een God als u, Heere? O God, u maakt mij gelukkig. Veel meer dan geld, of kracht, of wijsheid, of al het andere wat er te vinden is in dit leven en te koop is in deze wereld. En dat betekent dus dat het voor jou en voor mij, onafhankelijk van hoeveel geld we hebben, en onafhankelijk van hoe gezond we zijn, en onafhankelijk van hoeveel kennis we hebben, dat het voor jou en mij even goed mogelijk is om vanavond dolgelukkig te zijn, namelijk met hem. Hij is onze vreugde. Hij is onze rijkdom. En God zelf is het goede nieuws. Het goede nieuws is wie God is. De God van Israël, Vader, Zoon en Heilige Geest. En er zijn een paar dingen die naar voren komen in dit gedeelte. Deze God is een God die ongerechtigheid vergeeft. De vergeving komt zo duidelijk naar voren in deze verse. Hij gaat voorbij aan de overtreding. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn. En dan staat er, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Ik wil een paar dingen naar voren brengen. Het eerste is, deze God die onze rijkdom is. Hij is een genadig God. Ik zei u al dat ik afgelopen donderdag dus was bij een viering van Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag is ook zo mooi, want dat staat in Leviticus 16. En in Leviticus 23 wordt het ook beschreven. Daar staan alle feesten van Israël. Maar wat gebeurde er? U kent het wel. Eén keer per jaar ging de hoge priester in Israël, toen de tabernakel er was, toen de tempel er was, toen de tempel er nog was, deed de hoge priester dat ook in de tijd van Jezus, was de tempel er nog. En dus één keer per jaar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen. En dan nam hij het bloed mee van de bok die geslacht was. Hij ging met het bloed van het lam, ging hij naar binnen. En hij besprenkelde dat bloed op het verzoendeksel van de ark. En daar zit een prachtige illustratie in van wat, van wat verzoening betekent, maar ook van wat vergeving eigenlijk betekent, dat God genadig is. Want je moet je voorstellen, boven die ark waren de gerubim, de gerubs. Ik weet niet hoe ik dat goed zeg in het Nederlands, maar de gerubs waren daar. En tussen de vleugels van de gerubs, daar woonde God. Daar zal ik jullie ontmoeten, zegt God. Dus die gerubs waren als het ware een symbool van Gods aanwezigheid. En onder in de ark lag de wet. De wet met de twee stenen tafelen, met de 10 geboden. En die wet is onze dood natuurlijk. De letter dood, zegt Paulus. Dus onder in de ark ligt de wet. En als de Heere God die daar tussen de gerubs is, kijkt naar die wet, dan kan hij niet anders dan ons veroordelen. Want u en ik, we hebben allemaal de wet overtreden. Niemand van ons heeft nooit gelogen. Niemand van ons heeft nooit begeerd. Niemand van ons heeft altijd zijn ouders geëerd. Niemand van ons heeft nooit gehaat. En niemand van ons heeft God lief gehad met heel het hart en met heel onze ziel, met al ons verstand en met al onze kracht. Niemand van ons heeft zelfs de afgelopen week niet zijn naaste lief gehad als zichzelf. Dat wil zeggen dat je voortdurend voor de ander wenst wat je jezelf toewenst. Je wenst jezelf het beste toe, dat je ook zo al je naasten het beste toewenst. En zoals je eigenlijk opkomt voor je eigen belangen, dat je net zo goed opkomt voor de belang van je medemens. Dat is je naaste liefhebben als jezelf. Dus we hebben allemaal, zelfs de afgelopen week hebben wij allemaal de wetten van God overtreden. Dus die wet is onze dood. Die wet is een afstraling van Gods heiligheid. Die wet die komt overeen met het karakter van God. En hij is heilig, heilig, heilig. Hij heeft nooit zonde gedaan. En God kan de zonde niet zomaar ongestraft laten. Dus op basis van de wet, vanwege zijn heiligheid, kan God niet anders dan ons te straffen vanwege onze zonde. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar wat gebeurt er? De hoge priester komt daar binnen en hij besprenkelt het bloed op het verzoendeksel. En wat is het hele idee? Dat als dat bloed dan op die deksel van die ark is aangebracht, dan komt dat tussen beiden. Het bloed komt daartussen en de Heere, het bloed geeft bedekking. Er is bedekking door het bloed, waardoor de Heere God de wet niet meer ziet. En waardoor er dus geen veroordeling is voor het volk van Israël en voor de gelovigen in Christus. Het bloed komt tussen beiden. God ziet dan de wet niet meer omdat het bloed het heeft bedekt. Dat is het hele idee. En zo is God. Er staat dat hij onze zonde werpt in de diepte van de zee. Waarom ziet hij onze zonde niet meer? Waarom brengt het bloed verzoening? Omdat Jezus Christus onze zonde heeft gedragen aan het kruis. Omdat Jezus het lam van God is, die wiens bloed is besprenkeld in de hemelse tabernakel, in het hemelse heilige der heiligen. Dus door het bloed is er vergeving van zonde. God ziet de zonde niet door de vingers, maar zijn zoon heeft de straf en de toorn gedragen aan het kruis van Golgotha, waardoor er nu voor de gelovigen in Christus vrijspraak is en vergeving van al je zonden. Vanwege het bloed. Vanwege het bloed van Jezus wat bedekt. En dan staat er dat mooie zinnetje. Ik denk misschien dat dit wel het bekendste zinnetje is uit het boek Micha. U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Waarom is dat zo bekend? Omdat Corrie ten Boom het daar altijd over had. Weet u nog? Dan zei ze, ja, hij werpt al onze zonden in de diepte van de zee. En de diepste diepte in zee is nog 1,5 kilometer dieper dan de hoogste hoogte op aarde. De hoogste berg is 8,9 kilometer. De diepste diepte is meer dan 10 kilometer diep. Is 10,5 kilometer diep. In de diepte der zee gooit hij al onze zonden. Daar komt helemaal niemand. Er komt niemand bij. En zelfs dat beeld schiet nog tekort, want door het bloed van Christus, door het offer van de Heer Jezus Christus, zijn onze zonden helemaal weggenomen. Het is niet zo dat ze nog ergens zijn. Het is niet zo dat ze nog ergens in de lucht hangen. Het is niet zo dat ze er nog zijn en dat God ze door de vingers ziet. Dat God doet, nou ja, ze zijn er wel, maar ik doe er niet meer moeilijk over of zo. Nee, zo is het niet. Nee, die zonden zijn door het bloed van het lam echt helemaal weggenomen. Ze zijn er gewoon niet meer. God ziet ze niet meer. Ze zijn niet meer te vinden. Ze zijn helemaal weg. Dat Engelse lied van Oh, it is well with my soul. Oh, the glorious bliss. Of de zegen van deze glorieuze gedachte. Mijn zonde, niet gedeeltelijk, maar geheel. My sin, not in part, but the whole. Niet een gedeelte van mijn zonde, niet sommige zonden, niet enkele zonden, niet alleen de minder erge zonden, maar al mijn zonden. Alles, alle zonden en zelfs mijn zondige natuur, de zonde, heeft Christus meegenomen in zijn persoon, in zijn sterven aan het kruis door zijn plaatsvervangende lijden en sterven. Er is kracht in het bloed van Christus, daardoor zijn de zonden echt helemaal weg. En dat is waarom we zeggen vanavond dat God genadig is. En weet je, daar mogen we ons in verblijden. Ik heb het vanavond gehad over waar prijs je jezelf nou gelukkig mee? En ik hoop dat als ik dit zo uit de doeken doe, ik probeer gewoon de Bijbel na te spreken. Wie is een God als u, Heere, die de ongerechtigheid vergeeft? Wie is een God als u, Heere, die niet vast blijft houden aan zijn toorn? Wie is een God als u, Heere, die zich over ons ontfermt? Wie is een God als u die onze ongerechtigheden vertrapt en die onze zonde werpt in de diepte van de zee, die onze zonde van ons wegdoet zover het oosten verwijderd is van het westen? Dan hoop ik zo dat je vanavond dat kunt beamen ook voor jezelf. Dat je weet voor jezelf dat Jezus ook voor jou je zonde heeft gedragen aan het kruis. En laat me dit daarover zeggen, daarvoor hoef je niet een hele bijzondere ervaring te hebben gehad. Ik spreek denk ik best wel veel, ik spreek op allerlei plekken, misschien vanavond ook wel, maar ik spreek best wel veel tot mensen die misschien wel uit kerken komen waarin dat tot geloof in Jezus Christus komen bijna een onmogelijkheid is geworden. Dat er op zo'n mystieke manier wordt gesproken over het tot geloof en bekering komen, dat er zo'n geestelijk verhaal van wordt gemaakt, dat je zo'n ontzettend diep zondebesef moet hebben gehad, dat je zo ervan overtuigd moet zijn geweest dat je naar de hel ging en dat je daarna zo'n bovennatuurlijke openbaring van Christus moet hebben gehad. Dat er een soort van licht uit de hemel moet zijn gaan schijnen. En dat je helemaal overweldigd moet zijn geweest van een besef van Gods heerlijkheid en genade. En dat je een soort van Christus hebt moeten zien op een bijna gnostische manier. Het is mystiek wat soms gepredikt wordt in ultra-reformatorische kerken, in ultra-calvinistische kerken, waardoor je een kerk hebt met 800 mensen en er gaan er 30 aan het avondmaal. En heel veel mensen zitten in de kerk en die kunnen dus niet, wat ik net beschreef, voor zichzelf geloven dat hun zonden vergeven zijn. En dan zou ik vanavond tegen je willen zeggen, het geloof is niet uit de ervaring. Het geloof is niet uit de bevinding. Het geloof is niet uit het gevoel. Het geloof is niet uit het krijgen van een hele bijzondere bovennatuurlijke openbaring. Het geloof is uit het horen. En ik predik het je vanavond. En ik zeg het je vanavond. Christus, Jezus, is het Lam van God geworden. Hij heeft zichzelf ten offer gegeven, de Zoon van God. Hij heeft geleden, hij is gestorven, dat is de betekenis van zijn bloed. Hij heeft zijn leven, zijn bloed gegeven. Hij stierf voor ons aan het kruis. En daarmee heeft hij al jouw zonden op zich genomen. En ik wil je vragen vanavond om daarnaar te kijken. Geloven is kijken. Niet meer naar binnen kijken. Niet meer kijken naar, heb ik dat wel ervaren of heb ik dat wel gevoeld of heb ik dat wel gezien of zo met hele bijzondere geestelijke ogen. Nee, gewoon horen. Je hoort van Christus. Paulus zegt tegen de Galaten, ik heb jullie Christus voor ogen geschilderd. En je mag het vanavond horen. Jezus stierf ook voor jouw zonde. Hij kwam ook om jou te redden van de dood. Hij heeft jou persoonlijk lief gehad tot in de dood. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. En er is nergens grotere liefde te vinden dan aan de voet van het kruis, als je opkijkt naar wat Jezus voor je deed. Weet je, we verlangen allemaal naar aanvaarding. We verlangen allemaal naar dat we echt geliefd zijn. Niemand vindt het fijn om afgewezen te worden. Dat is misschien wel de diepste nood van ons hart. Dat je weet, ik mag er zijn. Ik ben geliefd. Ik ben aanvaard. Dat je bevestigd bent in wie je bent, gewoon jij bent, ik zie jou als goed en rechtvaardig. In Christus ziet God jou als goed en rechtvaardig. Ik heb vanmiddag geluisterd naar een preek die mijn zoon vanmorgen heeft gehouden in Groningen. heeft het gehad over de rechtvaardigmaking door het geloof. En hij heeft zo duidelijk gezegd, in Christus ziet God ons als mensen die volmaakt zijn. In Jezus Christus ben je in Gods ogen volmaakt, terwijl je dat in de praktijk van je leven nog niet bent. Maar dat betekent dus dat je om Jezus wil volkomen aanvaard bent in de Heer Jezus. Je bent bekleed met de Heer Jezus. Je bent bekleed met zijn gerechtigheid. Die verloren zoon die kwam terug bij zijn vader met kapotte kleren, met vuile kleren. Hij had niet eens meer geld gehad om zijn kleren te wassen of om nieuwe kleren te kopen toen ze kapot waren gegaan. Hij kwam in lompen terug bij zijn vader. En de vader bekleedde hem met het mooiste kleed wat er was. Dat is de genadige God die wij dienen. En daarom mag je weten dat je in Christus geliefd en aanvaard bent. En dan ga je roemen in God. Dan ga je jezelf gelukkig prijzen met hem. In leven en in sterven zijn wij van hem. Dat is onze roem. Wij roemen niet in de dingen van dit leven. Wij roemen niet in onszelf. Wij roemen zelfs niet in ons geloof, of in onze vroomheid, of in onze kerkgang, of in onze christelijke gehoorzaamheid. Maar wij roemen alleen maar in hem. Hij is onze roem. Hij is het goede nieuws. De God van Israël en de Messias van Israël. Hij is degene die wij lief hebben. Wie is een God als u? En de Bijbel spreekt hier ook over Gods vriendelijkheid. Mag ik daar wat woorden aan wijden? God is vriendelijk. Er staat hier, hij vindt vreugde in goedertierenheid. Het einde van vers 7, van vers 18. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Dat is heel positief, hè? Dus hij is goedertieren over ons. In het Engels is dat loving kindness. Liefdevolle vriendelijkheid. En hij vindt vreugde in het ons bewijzen van vriendelijkheid. God is vriendelijk. God is ook heel gelukkig. Paulus spreekt over de gelukzaligheid van onze God. God is heel gelukkig en heel vriendelijk. En Jezus heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als ik lees in de evangelie over de Heer Jezus, dan krijg ik de indruk dat Jezus buitengewoon vriendelijk was. Hij confronteerde mensen wel met zonde. Bijvoorbeeld, ik heb kort geleden gesproken over dat hij tegen Martha zegt, Martha, je maakt je druk en je bent bezorgd om allerlei dingen. Nou, dat is best wel confronterend. En hij zegt tegen de Samaritaanse vrouw, heb ik ook kort geleden over gesproken, zegt hij, je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet. Nou, dat is ook aardig direct. Maar blijkbaar was Jezus zo vriendelijk dat deze vrouwen dat volkomen van hem konden hebben. Hij kon de waarheid zeggen, maar hij zei de waarheid niet op een veroordelende manier. Hij zei de waarheid niet met het vingertje wijzend of wat heb jij mij teleurgesteld of zo. Nee, hij kon heel duidelijk dingen zeggen die heel raak waren en heel scherp waren. Maar hij was zo liefdevol dat de mensen dat van hem konden hebben. Dat is de vriendelijkheid van de Heer Jezus. En ik denk dat Jezus zo vriendelijk was dat zelfs kinderen dat door hadden. Toen ik voor het eerst in de kerk kwam, waar ik jaren later tot geloof ben gekomen in Haarlem, toen ontmoette ik de voorganger van die gemeente. Ik was een jonge tiener en ik proefde gelijk wat een vriendelijke man dat was. Zo'n vriendelijke man was dat. Ik heb hem toevallig vorige week zondagavond 1,5 uur gesproken nadat ik in zijn kerk heb gepreekt waar hij vele jaren heeft gestaan. Hij is nu met de emeritaat, hij is bijna 80 nu. En hij zat onder mijn gehoor vorige week zondagavond in Ouddorp. En na de dienst heb ik nog 1,5 uur met hem zitten praten. Hij is nog steeds ontzettend vriendelijk. Maar ik proefde als jonge tiener, toen ik in die kerk kwam, wat een vriendelijke man is dat. En dat hebben kinderen proefden dat bij de Heer Jezus. En daarom kwamen ze op hem af. Er kwamen allemaal mensen naar Jezus, of sorry, allemaal kinderen naar Jezus. En toen dachten de discipelen, nou, Jezus heeft al belangrijkere dingen te doen dan dat die kinderen naar hem toe komen. Dus ze verhinderden de kinderen om bij hem te komen. Dus Jezus verhinderde de kinderen niet om naar mij toe te komen. Ze dartelden om hem heen. Hij was een aantrekkelijke man. Hij was een fijne, lieve man. En hij zei, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dat zegt ons vanavond dat God vriendelijk is. God is vriendelijk. En ik moet hierbij ook denken aan wat Jonathan Edwards schreef over zijn vrouw. Dat ene zinnetje heb ik zo vaak ook genoemd aan het einde van bijbelstudieavonden. Ik heb zoveel avonden dat ik dan soms tot 10 uur 's avonds bijbelstudie geef. En dan sluit ik af met gebed en dan zeg ik zo vaak, dank u Heer Dat we mogen gaan slapen onder uw glimlach. Want dat zinnetje dat heb ik uit de geschriften van Jonathan Edwards, die over zijn vrouw schreef, dat zij op een gegeven moment God leerde kennen in zijn vriendelijkheid, in zijn goedheid. En dat ze op een gegeven moment uitriep vanuit haar hart: O Heere, hoe goed is het om gedurende de dag voor u te werken en 's nachts te gaan slapen onder uw glimlach. Als u straks naar huis gaat en over een paar uur legt u uw hoofd op uw kussen, dan mag u weten dat u mag gaan slapen onder zijn glimlach. Hij glimlacht over ons in zijn Zoon Jezus Christus. Dat is ook de betekenis van: hij doet zijn aangezicht over u lichten. Een lichtend aangezicht is een vriendelijk aangezicht. Een lichtend aangezicht is een aangezicht dat straalt, dat schijnt van vriendelijkheid. En zo is onze God. En die God die zo naar ons kijkt, met vriendelijke ogen, met stralende ogen van aanvaarding en liefde, eeuwige liefde, die God is onze God van wie wij zeggen: wie is als u, o Heer? En hij is de bron van onze vreugde. In hem roemen wij. En tot slot iets nog over die trouw. En dan misschien ook even een persoonlijke iets uit mijn eigen leven. En dan kom ik ook wel, dan sluit ik toch weer even af met Israël. Want ik hou me veel bezig met het nieuws over Israël. Sommigen van jullie weten dat ook wel. Ik ben ook een van de hoofdredacteuren van de krant Israël Actueel. En dat betekent dat ik het nieuws over Israël ook moet volgen. En zeker de afgelopen 2 jaar heeft dat mij enorm bezig gehouden. Maar ook de afgelopen weken zijn er dingen gebeurd die mij wel heel diep hebben geraakt. Waaronder de moord op Charlie Kirk. Toen dat gebeurde, dat is nu een aantal weken geleden. Maar ik zag de dag daarna, zag ik daar heel veel van voorbij komen. En ik ben er echt heel diep door geschokt. Maar ook de moord op 2 Joden afgelopen donderdag. Ik had het over Yom Kippur. En er is een aanslag gepleegd op de mensen die de synagoge bezochten in Manchester, Engeland. Afgelopen donderdag vanwege Yom Kippur. Donderdagmorgen gingen ze naar de synagoge vanwege Yom Kippur. Dat is een van de 2 meest heilige dagen in het Joodse voor gelovige Joden. En een radicale moslim die heeft gemeend dat het een deugd is om Joden te vermoorden. Ik zat te kijken naar die uitzending van die memorial service van Charlie Kirk. Dat was vanavond volgens mij 2 weken geleden, op zondagavond. Ik heb dat allemaal gezien, 80.000 mensen bij elkaar in Amerika. Ik vond het zeer indrukwekkend. Ik vond sommige dingen buitengewoon aangrijpend die daar allemaal gezegd werden. Maar we zaten naar een Amerikaanse zender te kijken en heb je allemaal van die nieuwsberichten die dan onder in de balk ook voorbij komen, hè? En terwijl dus een commentator het even had over wat er allemaal in dat stadion gebeurt, dat gebeurt dan alleen als een verslaggever eventjes aan het woord is, dan zie je die nieuwsberichten. Er kwam er, terwijl dat dus ging over de moord op Charlie Kirk en die memorial service, die gedenkdienst vanwege zijn leven, kwam er een berichtje voorbij: ISIS roept moslims in Europa op om Joden en christenen te vermoorden. Nou, dat is onze context nu. En dat gebeurde dus afgelopen donderdag. Dus afgelopen donderdag was er gewoon een radicale moslim die in Manchester gehoor heeft gegeven aan de oproep van ISIS om Joden te vermoorden. En een paar maanden geleden zijn er 2 jonge Joodse mensen vermoord, notabene in Jezus gelovende Joden. Die werkten voor de Israëlische ambassade in Washington D.C. En die kwamen uit, er was een bijeenkomst geweest van de ambassade, die liepen naar buiten. Die werden door een man die Free Palestine skandeerde gewoon doodgeschoten daar. En dit gebeurt nu steeds meer. Dus wij leven weer in een tijd dat om ons heen Joden worden vermoord omdat ze Jood zijn. En we leven in een tijd waarin Israël, het land Israël, de staat Israël, zwart worden gemaakt op een manier die we nog nooit eerder hebben zien gebeuren. Allerlei leugens over Israël worden keer op keer verspreid in de media. En waarom ik dit zeg, ik ga niet daar een klaagzang over houden vanavond. Want we prediken goed nieuws, maar wat ik wel wil zeggen is dat ik niet zo lang geleden, eigenlijk 1 week geleden of zo, in het begin van afgelopen week, bemerkte ik bij mezelf van: ik moet oppassen dat ik niet bitter word. Ik moet oppassen, want ik heb ook het een en ander zelf meegemaakt, sommigen van jullie weten dat ook. Woedende moslims bij sommige van mijn lezingen. En nou ja, af en toe is er beveiliging nodig bij die samenkomsten. Maar 1 keer was het heel erg, in april. En dan maak je dus ook persoonlijk wat mee. En dan, dat moet je wel even verwerken allemaal. Maar ook gewoon al die leugens, weet je wel. En ook wat er zich ontwikkelt in ons deel van de wereld. Wat er zich ontwikkelt in Nederland. Ik hoorde Wiert Duk gisteren nog op televisie zeggen. Wiert Duk is een opiniemaker. Die zei, we leven in gevaarlijke tijden. Ik denk echt dat dat waar is. We leven in gevaarlijke tijden. Er is iets zich aan het ontwikkelen. Er is, ik noem dat een, of Ayaan Hirsi Ali noemt dat een culturele beweging die organisch is. Het is een organisch culturele beweging. Dat wil zeggen, het leeft, het broeit, het groeit. Dat is echt wat nu groeiende is in de samenleving. Kijk maar naar al die demonstraties ook vandaag weer, die echt gevaarlijk is. Maar al die dingen, die kunnen mij soms, ik merkte bij mezelf, ik moet niet zuur worden. Ik moet niet vervallen in cynisme of negativiteit. Dat ik vooral negatief ben, dat ik vooral wanhopig word, dat ik vooral over de negatieve ontwikkelingen van deze tijd spreek of zo. Of dat dat me vooral bezighoudt. En dan had ik daar een gesprekje over met een vrouw van de week. En toen kwamen we er eigenlijk samen. Ja, wat kan ons nou ervan weerhouden dat we ook naarmate we ouder worden, want je kunt ook als je ouder wordt of als je oud bent geworden echt cynisch worden en verbitterd of gedesillusioneerd. Wat kan ons daar nou van weerhouden? En dan kom ik bij het laatste wat hier staat. Wat ik al gezegd heb, dat God trouw is. God is trouw. Hij is trouw aan zijn verbonden met Israël en hij houdt Israël vast. Hij is trouw aan zijn beloften voor Israël gedaan en die zal hij vervullen. Hij is trouw aan alle beloften die hij aan de kerk heeft gedaan en die zal hij volvoeren. En dat doet hij ook. Het evangelie wordt gepredikt in de hele wereld. Er komen steeds meer mensen tot geloof in Jezus. Hij is trouw aan ons. En Paulus zegt tegen de Filippenzen, hij die een goed werk in u is begonnen zal dat voortzetten tot de dag van Jezus Christus. En hij is trouw aan de schepping. De schepping zal uiteindelijk verlost worden van de slavernij aan het verderf. Dus wat weerhoudt ons ervan om aan het einde, naarmate we ouder worden, naarmate de duisternis donkerder wordt, naarmate het kwaad om zich heen grijpt, met alles wat zich nu in de wereld en in ons land, in Europa en het Westen ontwikkelt, met alle islamisering van Europa en ga zo maar door, met alles wat wij meemaken in deze tijd, wat weerhoudt ons ervan om verbitterd te worden? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ons hart zacht blijft? Dat is wel belangrijk. En het antwoord is, naar God kijken. Wie is als u, o God, zo genadig in uw Zoon Jezus? Wie is als u, o God? Jezus, dank u, u heeft uw vijanden lief gehad. U bad voor wie u vervolgde, u zei vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. U gaf uw leven voor mensen die u wilden doden. Wie is als u, o God? U bent vriendelijk. U bent vriendelijk voor mij die uw vijand was. U glimlacht over mij terwijl ik er niks van verdien. Wie is als u, o God? U bent trouw. En uw plannen zullen niet falen. Wij mogen vanavond met elkaar beseffen dat te midden van al het rumoer van deze wereld, te midden van het woede van de volkeren, en nu citeer ik Psalm 2, te midden van alle machthebbers en koningen en rechters van de aarde die zich opstellen tegen de Heere en zijn gezalfde, te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld, wat zo antichristelijk is, dat we te midden van al die strijd mogen zeggen, er is er maar één die zit op de troon. Er is er maar één die alle macht heeft. Er is er maar één die God en schepper is en instandhouder van het heelal. Er is er maar één die regeert. God regeert. Israël. Jezus redt. Jezus. Er is er maar één die heel het aardsgebeuren vast in handen heeft. En wij zijn aan de winnende zijde. Wij zijn veroordeeld tot de overwinning. Wat er ook gebeurt. Zelfs als we zouden worden gedood. Er worden christenen gedood. Ik ben in Nigeria geweest afgelopen november. Nu kwam in het nieuws dat de afgelopen 10 jaar meer dan 50.000 christenen zijn vermoord in Nigeria. Maar zelfs als er veel bloed van martelaren is. Zoals ook het bloed van Charlie Kirk. Zelfs als er joden gedood worden. Dwars door alles heen. Is het God die zijn plannen volvoert. En het koninkrijk gaat komen. En Satan zal worden overwonnen. En niet de dood, maar het leven zal zegevieren. De dood zal verslonden worden in de overwinning door Jezus' opstanding uit de dood en zijn aanstaande wederkomst. We zijn aan de winnende zijde. We kunnen nooit meer de overwinning verliezen. Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken, schreef Martin Luther. Dat mogen we weten. En daarom verblijden we ons in God, in wie hij is en in zijn heerschappij, zijn overwinning en zijn komende koninkrijk. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we met elkaar zingen, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. We zingen vers 1, 3 en 4. En dan zullen we daarna danken en ons stellen onder de zegen. En misschien is het fijn om dat te gaan staan en te gaan zingen. Het is ook alweer meer dan een uur later, dus het is misschien goed om te gaan staan. En dan sluiten we daarna de dienst met elkaar af. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. We zingen 1, 3 en 4. Zullen we de Heere danken in gebed? Lieve Vader, dank u wel voor de zegen van deze avond. Dank u dat we met elkaar ons hoofd omhoog mogen heffen. Dat we naar u mogen opkijken, dat we in aanbidding mogen zijn, dat we in verwondering mogen zijn van wie u bent. Wie is een God als u, o Heere? Niemand is als u. U bent de vreugde van ons hart. U bent de rijkdom van ons leven. U bent de bron van levend water, die nooit teleurstelt. Dank u wel, Heer, voor uw genade voor ons. Dat u ons niet doet naar onze zonden. Dank u wel voor uw vriendelijkheid. Dat u over ons glimlacht. Dat zelfs als vader en moeder ons verlaten hebben. Zelfs als onze eigen aardse ouders ons niet volmaakt hebben lief gehad. En niemand van ons heeft volmaakte ouders gehad. Maar zelfs als we onze ouders niet meer hebben, dan mogen we weten dat u ons aanneemt. Dank u dat u onze vader bent en wij uw kinderen, uw zonen en uw dochters. Dank u, Heer, dat u ons aanvaardt. Dat we aanvaard zijn in uw zoon. Dank u, Heer, dat u trouw bent. Trouw aan Israël. Trouw aan de kerk. Dank u dat u trouw bent aan ons persoonlijk. Dank u voor uw trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u trouw. U bent zo goed geweest voor ons, Heer, door de jaren heen, altijd. Dank u dat we vanavond terug mogen keren tot tot liefde voor u. Want u heeft ons eerst lief gehad. Wilt u ons hart zacht houden, Heer? Wilt u in deze harde wereld, in deze hatende wereld, in deze onrechtvaardige en zondige wereld, wilt u geven dat ons hart zacht mag blijven? Dat we niet gaan haten, dat we niet bitter worden, dat we niet cynisch en zuur worden, maar dat ook wij vriendelijk mogen zijn. Dat bidden we u, Heer, dat u ons zo wilt vullen met uw liefde. Dat u ons wilt geven dat we wat we vanavond hebben gehoord, wat we vanavond hebben gevonden in uw woord, dat het ons zo mag bijblijven dat wij zelf ook gewoon deze week vriendelijk zullen zijn. Dat we vriendelijke mannen en vrouwen, jongens en meisjes mogen zijn. Omdat u zo vriendelijk bent. Dank u, Heer, dat u dat geeft. Dank u dat we uw zegen mogen ontvangen en onder uw zegenende handen mogen leven, dag en nacht. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn vriendelijk aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn vriendelijk aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 898. Prijs hem, prijs hem. Dat is ons laatste lied en dan nog een mededeling of even kort wat dingen en dan sluiten we af.